Goedenavond, sorry. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Oh ja. Ik weet dat ik ooit mijn doctoraat maakte bij Han Fortman. En dat hij altijd zei daarna, vergeet de godsdienstpsychologie, waar hij hoogleraar in was, en vergeet de godsdienstfilosofie en blijf bij de literatuur. Blijf bij de literatuur. Als ergens de geest werkt, zegt hij, is het in de literatuur in onze tijd. En hetzelfde heb ik wel ongeveer gehoord, iets anders van Te Ching. Die was altijd benieuwd of ik nieuwe teksten had van kunstenaars en schrijvers en filmen, die ook eigenlijk uitdrukten wat voor hem, wat überhaupt de essentie is van deze weg die wij gaan. En die we dan vaak zo benoemen met toch wel abstracte woorden als, hoe mooi ik het ook vind, maar het is waar ook, ga staan op de plek waar geen plek is om te gaan staan, van Nisamatsu. En Daisha Suzuki die ergens zegt, er is toch vroeg of laat een punt waar je staat dat je niet vooruit en achteruit kunt en toch moet je een stap zetten. Toch moet je een stap zetten. Of Nisamatsu die zegt, niks werkt, wat ga je doen? En dan is er iets wat van binnenuit komt, wat niet meer uit je ik komt, laat ik het zo zeggen, dat is ook natuurlijk een term die je altijd hoort. Je moet je ik verliezen, je moet je ik verliezen, je moet je ik verliezen. Maar het blijven vaak theoretische woorden. En hoe breng je dat dichterbij? Want het is natuurlijk wel waar. Het is zoiets dat er soms, of meestal eigenlijk altijd, maar bij de een is het dramatisch en bij de ander minder. Soms is het zo als een vleugje bijna vanzelfsprekend. Maar het is, zoals het in de taal van de Zen heet, een ashraya paravriti. In het Engels is dat mooist vertaald met een revolution of the fundaments of the heart. Het is echt een ommekeer. Laat ik erbij zeggen dat ik hier niet als theorie praat. Ik heb ooit een artikel geschreven en dat staat geloof ik ook in een van mijn boeken, maar zelfs dat weet ik niet meer. Je kunt er niet uitvallen. Want dat heb ik echt ooit ontdekt op zo'n moment dat ik overtuigd was, nu stort ik in, nu doe ik iets wat onherroepelijk is, met volle kennis en vrije wil, wat fataal is, doet er niet toe. Dat zou een sensatie zijn, dat doet er niet toe. Ik kan alleen maar noemen dat het zo was en dat ik dacht, ik val eruit, ik val uit het bestaan en ik stort in en het tegendeel was waar. Toen heb ik ontdekt, je kunt er niet uitvallen. Hoe moet je dat doen? Genade. Of grenzeloos vertrouwen. Maar in feite was dat zoiets als een stap zetten waarvan ik eigenlijk dacht, dat is een ondergang. Maar het is een redding. En want dat doorbreekt iets van bepaalde zogenaamde zekerheden van structuren, ook morele structuren, want dat was het ook. Het gevoel van dingen, dit kan niet, dit mag niet. Niet dat ik nou wil zeggen, doe nou in godsnaam maar zo gauw mogelijk iets wat niet mag, want dan wordt u ook verlicht. Dat is het helemaal niet. Maar het is nou eenmaal zo op mijn weg gekomen en bij sommige anderen. En ik heb hier een getuigenis wat wel laat zien met de woorden waarin het vervat is, die al die grote mooie termen van de Zen, ik verliezen en zo, en dat het uit iets diepers komt en vooral grenzeloos vertrouwen. Grenzeloos vertrouwen. Dat het goed weergeeft. Ik weet nog trouwens dat Masao Abe dat tegen mij zei bij de eerste ontmoeting. Hè? Toen ik zo echt daar de eerste keer bij hem aankwam. En iedereen zit anders in elkaar. De een zal vooral een beetje misschien zelfverzekerd zijn. En de ander, ik was een beetje het tegendeel. Ik vond niks in me goed. En ik was mezelf aan het afkraken. En hij lachte, hij bleef maar lachen. Toen ik dat allemaal vertelde. Maar wat hij vooral zei. Hij noemde de term van Nietzsche. Jenseits von gut und böse. Dat noemde hij. En toen zei hij. You are accepted just as you are. Dat zijn voor mij echt de verlossende woorden geworden. Just as you are. Voor alles. Zoals men zegt, de genade die. Zoals het van Kuan Yin gezegd wordt en van Amida Boeddha, de de voortijdelijke gelofte. Dat is voordat de werkelijkheid bestond, was die gelofte, of liever die zekerheid, of liever die compassie dat iedereen gered wordt, was aanwezig. Ja? Want dat is wat mij vooral in de Mahayana getroffen heeft. All must be saved, all will be saved. Het eerste wat ik hoorde toen ik aankwam en met een molk sprak zo over mijn twijfels en, op religieus gebied en over de christelijke visie van de hel, dat heb ik al vaak verteld, all must be saved, all will be saved. Ik heb hier een getuigenis dus uit de literatuur van iemand die ik misschien al vaker heb aangehaald, dat weet ik niet meer, ik denk wel dat ik er eerder over gesproken heb, maar zeker niet deze teksten. Het is een Oekraïense schrijfster die in Brazilië woonde, Clarice Lispector. Zegt iemand dat iets? Ja? Omdat ik erover verteld heb, of kennen jullie het sowieso al? Omdat ik erover, nee toch? Want ik weet het nog niet meer. De hele hoop weten het, denk ik niet. Of wel? Zijn er ook mensen die er nooit van gehoord hebben? Zo weinig, de rest weet het allemaal. Nou. Nou, ik denk niet dat ik de dingen die ik van haar zal voorlezen, dat die bekend zijn. Ik zal gewoon de regels voorlezen die mij geraakt hebben uit een van haar getuigenissen. Want dat gaat over de ontdekking, je kunt er niet uitvallen. Want zij kwam op een punt, en dat doet er ook niet toe wat dat was, dat wordt sensatie om daarin te gaan vroeten. Een punt waarin zij iets deed wat voor haar onherroepelijk was. Het meest abjecte, het meest weerzinwekkende, het meest, zoals het zelf zegt, het meest lijkend op het kiezen radicaal voor de hel, mijn hel. En ook met het gevoel van, dit is onherroepelijk. En tegelijk ontdekt ze dat daar haar diepste bevrijding is. En dat zijn dus de sleutelwoorden. Vertrouwen, overgave en bevrijding. En ik heb wel eens gezegd, ik weet niet hoe lang ik nog leef. Het komt allemaal wel echt dichterbij. Ik heb trouwens tussen haakjes de muziekkoker uitgevonden, uitgezocht die ik heb op mijn uitvaart. Geen Russisch orthodoxe muziek hoor. Nee, het is Afrikaanse muziek, Amerikaanse Afrikaanse muziek. Ik zal het wel eens een keer laten horen. Het is zo ontroerend. En het is trouwens ook barmachtig. De tekst die gaat over de woorden, remember me, heet het. Hè? Nou, ik heb het zo vaak beluisterd. Ik luister het nog vaak, ook nu ik hier ben. Remember me, dat zijn de woorden van de goede moordenaar. Dat is ook prachtig, hè? Een misdadiger, een moordenaar die tegen aan Christus vraagt, gedenk mij als je komt in uw rijk. En het antwoord is natuurlijk, dat weet u, er staat niet, nou ja, je zult eerst een beetje moeten boeten in het vage vuur en dan later zien we wel. Nee, heden nog, dat vind ik het mooiste, heden nog zult gij met mij zijn. En daar gaat dat lied over. Ja? En dit is eigenlijk ook diezelfde geladenheid, die overgave en dat vertrouwen klinkt weer in de tekst van deze schrijfster, Clarice Lispector. Ik lees het gewoon maar in flarden voor. Het opgeven, het totale opgeven, de totale overgave, ooit voor mij, was voor mij de grootste openbaring. Al leek het beangstigend. Maar ik gaf alles op. Met angst. En ik ontdekte, hoe minder ik ben, hoe minder ik ben, dat is ook maar haar stamelen. Ze kent helemaal de zendtaal niet eens. Maar zij probeert het ook maar weer. Hoe minder ik ben, hoe meer ik ontdekte dat ik leef, echt leefde. Hoe dichter bij mijn ware naam. Hoe meer ik het besef had, nee, het weten met mijn hart, dat ik werd geroepen. Al kon ik niet zeggen waardoor en door wie. Ik werd geroepen. En geliefd. En ik ontdekte, hoe minder ik weet, hoe meer de zoete verlokking van de afgrond mijn lot is. Want de afgrond, het bodemloze, was voor mij een bevrijding. Al had ik gelijk mijn angst. Nogmaals, Shestov en Kierkegaard en Nagarjuna over het bodemloze, hè. Shastov heeft een boek geschreven, Apotheose van het Bodemloze. Die heeft ook zo'n ontdekking gedaan. Dat brengt het ook in onze tijd. Uit de ervaring van iemand, ik heb hem niet gekend, helaas. Maar hij is net voor de oorlog gestorven in Parijs. Maar het is sowieso een tijdgenoot. En dan zegt ze verder, wat was het wat mij overkwam op dit moment dat ik dan dacht in een afgrond te vallen en verlost werd? Of was ik ontzet over mijn eigen daad? En nogmaals, dat doet er niet toe wat. Dat is voor iedereen anders. Dat kan zelfs zijn dat u denkt, maak ze zich daar zorgen over? Net zo goed als dat iemand als ik vertel waarom ik toen ooit die doodsangst had en ontdekte ik val eruit. Een ander zal zeggen, was het daarom? Voor mij was dat zo. Dat kun je niet, dat is zo persoonlijk en uniek. Dan zegt ze, het was bijna niets waardoor ik veranderde. Zoiets als een briesje. Een klein briesje dat een gaspriet laat bewegen. Dat is een prachtige uitdrukking, want dat komt ook voor bij de profeet Elias. Hè? Die in de woestijn is, die bijna alles opgeeft, bijna ook zijn geloof, die geen houvast meer heeft. En dan gebeurt er iets dat hij geraakt wordt door dat onnoembare wat wij dan God noemen of de eeuwige. En dan zegt hij erbij, het gebeurde niet in gedonder, niet in woorden, niet in een kracht, maar ik ken het uit de Russische vertaling, uit de Russische, glas gladatonka, als het ruisen van een heel zachte bries. Zo voorzichtig. Dat maakt ook het religieuze teder en een heel stuk verwijderd van elk godsbeeld wat masculin en autoritair en dreigend is en straffend. Hè? Zo, dat is het zo. Ja? Als wanneer een briesje dat een gastriet even beweegt. Wat was het wat met mij gebeurde? Ik naderde iets met een beangstigende verafgoding. Want ik had angst en ik verlangde. Dat is ook bekend. Hè? Mysterium tremendum et fascinans. Hè? Het mysterie dat angstaanjagend is, ontzagwekkend is, maar tegelijk zo fascineert dat het trekt. Dat blijft stamelen. Dat blijft een tegenstrijdige taal. Ik naderde met de voorzichtigheid van iemand die doodsbang is. En tegelijk, ik naderde het sterkste, het grootste, het diepste, het meest wonderlijke dat mij ooit overkomen is. En nogmaals, wat zij, dat doet er niet toe wat, daar hoef je niet over te verdiepen. Echt nogmaals, dat is sensatie. Het was iets wat voor haar op dat moment het meest abjecte was. En dan gaan ze voor. Ik naderde tot, ja, als ik het toch moet zeggen, tot iets dat nieuw was, totaal nieuw. En het meeste met het woord vertrouwen te maken had. Vertrouwen. Ja, misschien is dat woord vertrouwen de enige naam die ik kan geven. Of, het maakt niet uit. Misschien kan ik ook een andere naam geven. Eigenlijk kan ik het helemaal niet benoemen. Ik weet het niet. Maar we houden het even op vertrouwen. Vertrouwen waarin? Vertrouwen waarom? Van waaruit? In mezelf? Nee. In de wereld? Nee. In God? Nee, ook niet. Ik weet het niet. Misschien is het belangrijkste ook dat je geen vertrouwen in iets hebt of in iemand. Misschien kwam ik er nu achter, en dat was misschien de kern van mijn ommekering, dat wat ik mijn ik noemde, niet opgewassen was tegen het leven. Zoals ik ook vermoedde dat bij iedereen, bij elk menselijk wezen, zijn ik, tussen aanhalingstekens, niet opgewassen is tegen het leven. Nu ik dit voorlees, schiet mij ineens een regel voor van een communistische dichter, Majakovski, een atheïst, die ook zo'n ervaring gehad heeft en daar ook heel authentiek over schrijft. En ik ken de woorden van buiten, ik zal dat noemen. Hij beschrijft het in één, notabene beschrijft hij het in een toneelstuk dat heet Proerto. En dat betekent hierover. En wat hij met dat hierover bedoelt is compassie, liefde. Want de kern van deze communistische, atheïstische dichter is de redding van alles en iedereen. Hij beschrijft een soort visioen, dat vind ik prachtig, waarin hij Christus en Judas samen aan een tafeltje wijn ziet drinken en ziet kaarten. En dat ziet hij ook met Kain en Abel, enzovoorts. Ja, dat is toch prachtig. En hij heeft een keer de regels geschreven, ja, ik voel het. Mijn ik is mijn niet meer voldoende niveau. Dat is toch natuurlijk wel stamelen, maar het geeft het wel weer. En juist omdat hij toen kon geloven in zijn diepste roeping van die redding van iedereen. Mijn ik is mijn niet meer voldoende niveau. Iets scheurt zich uit mij los, steeds verwoeder. En dan verwijst hij naar een telefoongesprek met zijn moeder. Moeder, je zoon heeft een pracht van een kolder. Moeder, mijn hart brandt als een komeet. Zeg aan mijn zusjes, aan Juda, aan Olga, dat ik nergens meer uitkomst weet. Want dat is het. Het is of je geen houvast hebt, of je eruit valt. En tegelijk was het voor hem de diepste bevrijding en ervaring en een doorbraak. U ziet, dat kan ook bij een communist. Is hij christen geworden? Nee. Is hij boeddhist geworden? Nee. Maar het was wel een Russische mysticus, een religieus mens. Zonder al die begrippen. Dit even tussendoor. Ik wist dat ik nooit dus opgewassen zou zijn tegen wat men het leven noemt. Mijn ik was machteloos. Maar ik wist nog iets anders. Ik ontdekte dat, ja, hoe moet ik het noemen, mijn leven met een hoofdletter, mijn leven wel opgewassen was tegen het bestaan. Ik wist tegelijk dat ik nooit tot de wortel van het bestaan zou komen. Dat niemand waarschijnlijk tot de diepste grond, de oergrond en het mysterie van het bestaan kan komen. Maar dat hinderde niet. Ik wist dat die bestond. Ik wist dat ik mij kon overgeven. Nogmaals, ik wist dat ze bestond. En vol stroming, vol schroom, vol heilige huiver en ontroering en tranen, liet ik mij uiteindelijk doorstromen door een zoetheid die me onthutste en schokte, zonder mij te belemmeren. Integendeel, ik had het gevoel, ik was vrij. En tegelijk, ik had het gevoel dat ik eindelijk van mijn heldenvoetstuk afgehaald werd. Ik, die misschien als iedereen altijd halverwege had geleefd. Ik had eindelijk de eerste stap gezet op het begin van de weg. Al weet ik ook niet welke weg. Eindelijk was mijn panzer doorbroken. De panzer van mijn ik. Eindelijk was het toch echt doorbroken. Eindelijk had ik het gevoel dat ik in diepste zin geen grenzen meer had. Al weet ik zelfs met mijn eigen woorden die ik nu uitspreek geen raad. Nogmaals, ik gaf me over, totaal, met het vertrouwen. En tussen haakjes, ik schrijf dit met een hoofdletter, vertrouwen. Vertrouwen tot het totaal onbekende van alles, ook van mezelf. Wat ook ik ben, wat mijn gewone ik, dat ik dacht te kennen, niet is. Alles zal in mij zijn, al blijft dit ook stamelen, als ik er niet meer ben. Als dat ik van mij, mij niet meer in de weg staat. Het ik is slechts één van de stuiptrekkingen van de wereld, meer niet. Ik ging eraan voorbij. Nee, ik werd eraan voorbij getrokken. Maar, ook dit zijn maar stamelende, ontoereikende woorden. Ik snap niet eens wat ik hier schrijf en zeg. Trouwens, nooit meer zal ik het begrip begrijpen kunnen hanteren in verband met het leven, in verband met mijzelf, in verband met de diepste grond, in verband met al die andere jij's die ik in mijn leven ontmoet. Begrijpen? Nee. Hoe zou ik nog iets kunnen zeggen zonder dat mijn woorden meteen gaan liegen? Hoe zou ik nog iets uit kunnen drukken dan alleen maar een heel verlegen: het leven is zichzelf, ook voor mij en voor iedereen. Het leven is zichzelf. Al snap ik niet eens wat ik met deze woorden zeg. Ik weet alleen dat ik niets weet. Ik weet alleen dat ik nu pas kan bidden. Dat ik nu pas kan aanbidden. Nogmaals, alleen dan bid ik. Eindelijk. Alleen nu bid ik. Dat is het. We gaan terug de stilte in.